daarover denken uit het eerste deel van de Bijbel. Wat we eigenlijk samen het Oude Testament noemen. Allee, dat is niet mijn voorkeur om dat Oude Testament te noemen. Ik noem het veel eer Israëls geschriften, zoals jullie wel weten. Maar ik denk dat jullie wel vertrouwd zijn met het laatste grote gedeelte, beter gezegd, van het Oude Testament. Dat is een collectie boeken, en hoe noemen we die boeken? De laatste collectie boeken waar het Oude Testament mee eindigt. De kleine profeten, 12 kleine profeten, inderdaad. Nu, midden in die collectie, oorspronkelijke collectie dan toch, is de één boekrol, 12 kleine profeten, vinden we een heel verrassend boekje. En het springt er met, ja, kop en schouders mag je niet zeggen, maar het springt er toch bovenuit, omdat het namelijk het verhaal is over een profeet en geen boodschap van een profeet. Dat is eigenlijk uniek in de schrift. En het verrassende is dat de profeet die erin beschreven wordt, dat hij niet meteen indrukwekkend te noemen is. We zouden zeggen, het is geen groot licht. Het is zelfs nogal een rare kwast van een profeet, als je het mij vraagt. Een profeet genaamd Jona. Inderdaad, Jona. Weet je, Jona is trouwens de enige profeet, voor zover we weten. Heb ik iets gemist of zo? Oké. Oké. Ja, begint weer al. Enfin, ik heb dat niet gehoord. Maar voor zover we weten, lieve mensen, is de profeet Jona de enige profeet die ooit geroepen is om buiten de landsgrenzen van Israël een boodschap over te maken aan een heidense stad. De hoofdstad van het Assyrische Rijk, genaamd Nineveh. En ik denk dat dit verhaal, althans ik ben er van mezelf van overtuigd, dat dit verhaal bewust middenin die 12 kleine profeten gevonden wordt. Vooral als je bedenkt dat in tegenstelling tot de vele belangrijke figuren die we vinden in Israëls verhaal de geschiedenis, denk aan een Mozes, denk aan een Abraham, noem maar op, waarvan we toch gewoon zijn om hun zwakheden, hun menselijke zwakheden en hun misstappen te vernemen, geloof ik dat dat toch bij de profetische boeken toch net iets anders ligt. Want in profetische boeken zoals Jesaja of Jeremia, ja, dan houdt onze aandacht voornamelijk uit naar de woorden die de profeet gesproken heeft en ligt de nadruk vooral op de boodschap en niet zozeer op de persoon zelf. Nu, wie zijn die profeten eigenlijk? Overstijgt hun persoonlijkheid de gemiddelde mens van vlees en bloed? Zijn zij uit een ander hout gesneden dan de personages over wie dat we veelvuldig lezen in Israëls verhaalde geschiedenis? Zijn zij mensen die ergens buiten de loop van Israëls geschiedenis staan? Zijn zij mensen die, zeg maar, van op een afstand het gebeuren aanschouwen als waarnemers en vervolgens de mensen Gods boodschap toespreken? Wie zijn die profeten? Vormen zij eigenlijk een onderdeel van het probleem van de mensheid of staan zij daarbuiten? Nu, denk als ik dat zo benader, dat jullie gezond verstand meteen gaan zeggen, nee, Jos. Ook de profeten zijn mensen van vlees en bloed, met veelvuldige zwakheden en gebreken. Maar weet je, de afgelopen geschiedenis leert ons eerder het tegenovergestelde. Want bij die profetische boeken wordt de boodschap van de profeet zo gemakkelijk gescheiden gezien van de mens, van de persoon in vlees en bloed die achter die boodschap schuilgaat. Maar al te vaak vinden we, vrienden, dat predikers gaan wijzen op de talloze ontberingen, het vele lijden dat menig profeet heeft moeten doorstaan. En dat wordt de heldenmoed die de profeten aan de dag leggen om de waarheid recht door recht aan te verkondigen aan mensen, dat wordt in de kijker gesteld. Kortom, profeten die worden ons vaak voorgehouden als helden, als een rolmodel. Mensen die geheel anders zijn qua mentaliteit en qua denkwijze dan hun volksgenoten. Maar weet je, het boekje over de profeet Jona, dat is bedoeld om ons bewust te maken van het feit dat profeten zich helemaal niet buiten de realiteit bevinden en wel degelijk een onderdeel vormen van het menselijk probleem. En moest er al een zweem van romantiek heersen rond de roeping tot een profetische bediening, dan wordt die door het boek Jona met de grond gelijk gemaakt. En het boek spreekt ook in een andere richting, mensen. Kijk, als je geregeld de vinger moet leggen op de tekortkomingen en de gebreken van mensen binnen een bepaalde groep, dan kan al heel snel de illusie groeien dat jij wel eens door God geroepen bent, omdat je met kop en schouders boven de middelmaat uitsteekt. Maar lieve mensen die hier vooraan staan, die maken mee onderdeel uit van de menselijke tekortkomingen en de gebreken die hier binnen deze gemeenschap aangekaart worden. Ja, het boek Jona die zorgt er ook voor dat deze illusie, die predikers neigen te koesteren wat hun eigen persoon betreft, dat is smelt als sneeuw voor de zon. En het boek Jona, dat vormt eigenlijk ook een uitdaging voor deze hele gemeenschap hier vanmorgen. Want het boek herinnert ons eraan dat we als Gods volk geroepen zijn met een doel. Het is een boek dat ons uit onze comfortzone wil halen. Want Gods volk is niet enkel geroepen om te prediken tot de wereld, of van op een afstand de wereld van commentaar te voorzien, zoals we zo graag doen als christenen, maar om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan Gods reddingsplan voor deze hele schepping. Nu om tot het boekje te komen, vrienden, de profeet Jona, die is actief in de 8e eeuw. Dat is een periode in Israëlse geschiedenis die gekend staat voor een grote economische bloei, een nationale voorspoed, en er heerst dan ook onder Gods volk heel veel zelfvertrouwen. De bevolking is namelijk heel erg trots op hun status als Gods uitverkoren volk. Maar, zoals blijkt uit de bediening van Jona's tijdgenoten, er waren profeten actief in die dagen, namelijk Hosea, Amos en Jesaja, dan merk je bij die profeten heel duidelijk als je een boek leest dat Gods volk naar hun opvattingen over wie zij denken dat God is en wat hij van mensen nu eenmaal verlangt, dat Gods volk in die periode elke voeling met de realiteit verloren heeft. Er is namelijk een gapende kloof tussen hun opvattingen over wie dat God is en de God van Israël. Of anders gezegd, hun theologie die heerst onder Gods volk, die heeft elk contact met de Heere God verloren. Ja, ze praten wel veel over hun status als Gods uitverkoren volk. Weet je, van bij de eerste Exodus waren zij Gods eerstgeboren zoon. Maar ze leven er niet naar. Ze leven niet als Gods volk, wat hun geloof en hun levensethiek betreft in het land. Dat is eigenlijk heel kort en in notendop samengevat wat Amos en Hosea en Jesaja de mensen voorhouden in die tijd. Maar boek Jona voegt er nog een extra dimensie aan toe. Over het hoofd van de profeet Jona zien we dat er ook gezegd wordt dat het volk niet alleen leeft zoals het hoort te leven in het land, maar dat het naar zijn roeping, waartoe dat het geroepen is, ook niet leeft. Namelijk, Israël is niet tot zegen voor de volkeren buiten het land. Ze waren toch geroepen om een licht voor de volkeren te zijn. Ze zijn geen licht voor de volkeren. Ze leven niet als een koninkrijk van priesters die Gods zegen brengt tot de volkeren. En dat wordt al heel snel duidelijk vanaf de eerste bladzijde van het boek Jona. Wanneer hij geroepen wordt door de Heere God. Dan wil ik beginnen met u te lezen. We gaan niet heel het boek lezen, hoe graag dat ik het ook zou willen doen. Ik ga ervan uit dat de meesten onder jullie heel goed vertrouwd zijn met dit boek, en misschien al 10 of 15 of 20 keer gelezen hebben ondertussen, en al die jaren, dat ze christen zijn. Maar ik wil beginnen met die openingsversen, Jona hoofdstuk 1, vers 1 tot 3. Dit zegt Gods woord. Het woord van Jahweh kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Ninive en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van Jahwe. Hij daalde af naar Joppe en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van Jahwe. Verloopt het totaal. Dus Jona die wordt hier, zoals je leest, door Jahwe geroepen om naar Ninive te gaan. En hij moet er Gods boodschap gaan overbrengen aan de Assyriërs. En het is even goed om te bedenken wie dat die Assyriërs eigenlijk zijn. Want die Assyriërs in die dagen die zijn een zeer brutaal, barbaars en oorlogzuchtig volk. En Assyrië is in de loop van de geschiedenis een van Israëls bitterste vijanden geworden. Dus als je dat even realiseert, dan wordt Jona door de Heer God geroepen om toch tot een vijandig volk te gaan en te prediken tot hen. Want wat is Gods doel met Jona te sturen? God wil hen redden. Ja. Maar het probleem is dat bij Jona zijn vijanden liefhebben, dat dat niet meteen op zijn prioriteitenlijstje aangetroffen wordt. En de Heere God zegt tegen hem, sta op en ga naar Ninive. En Jona staat wel op, maar enkel om vanaf dat moment af te dalen. Ja, dat wordt heel sterk onderstreept in de oorspronkelijke tekst. Want hij daalt af naar Joppe en vervolgens gaat hij afdalen aan boord van een schip. Een schip. Als je de kaart zou bekijken, dan ga je merken dat je niet eens per schip naar Ninive kan reizen. Nou, de ruïnes van Ninive zijn gelegen in het hedendaagse Irak. En welke stad? Zeer befaamd tegenwoordig voor IS, of door IS, die daar een bolwerk heeft. Mosul, inderdaad. Dus hoe ga je in godsnaam van Israël naar Hinder reizen per schip? Dat is totaal onmogelijk, lieve mensen. Je kan niet over zee vandaar reizen naar Ninive. Het moet over land gebeuren. Dus Jona die daalt af naar Joppe om daar af te dalen aan boord van een schip dat niet oostwaarts ging, wat dat de richting is, om naar Ninive te gaan, maar juist in de tegenovergestelde richting had hij, westwaarts. En het schip geeft als eindbestemming Tarsis, lezen we hier. Nu Tarsis, ik weet niet of je dat weet, maar dat is gelegen aan het uiterste zuidelijke puntje van Spanje. Ja? Dat is daar waar dat de straat van Gibraltar uitmondt in de Atlantische Oceaan. De grote onbekende zee, want niemand weet waar dat die zee uiteindelijk op uitkomt in die dagen. Dus Jona die reist gewoon in tegenovergestelde richting naar het uiterste puntje van de toenmalig bekende wereld. Hij is niet alleen ongehoorzaam, maar hij gaat nog eens zo ver mogelijk van Ninive gaan, of hij kan gaan in die dagen. Moet je dat voorstellen? Ongelooflijk. Dus Jona, die vreemde profeet, die helemaal niet doet wat profeten doen, daalt af naar Joppe, daalt aan boord van een schip, en vervolgens daalt hij helemaal, dat is de derde maal dat dat woord gebruikt wordt, daalt hij helemaal af in de buik van dat schip. En wat gaat hij doen? Maar hij gaat hem daar schuil houden. En uiteindelijk valt hij dan gewoon in slaap. Niet tegenstaan dat er al ondertussen een hele grote storm is opgestoken. Nu die bemanning aan boord van dat schip is de heidense bemanning. En wat blijkt dat die heidense bemanning aan boord van dat schip, dat die echt wel godvrezend zijn. Want ze beginnen te roepen tot hun goden. Om hen te verlossen natuurlijk uit die levensbedreigende zeestorm. Maar Gods profeet die geroepen is om te bemiddelen tussen de levende God en onwetende mensen, wat is die? Die ligt in een diepe slaap, verzonken te snurken in zijn kip. En wat gebeurt er? Uiteindelijk gaat hij een aanvoerder van dat schip, Jona uit zijn nest hanteren, en hij moet bovendeks een woordje uitleg komen heen. Dan kan je lezen maar op vers 6, ik lees het je voor. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep je God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil over ons komt. En ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk, en waar komt u vandaan? Wat is uw land, en van welk volk bent u? En Jona's antwoord is natuurlijk heel klassiek en voorspelbaar die erop volgt. Ik ben een Hebreer en ik vrees Yahweh, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Klinkt toch prachtig, hè? Maar laten we een keer doordringen wat Jona hier zegt met zoveel vrijmoedigheid. Hij is namelijk op dat moment op de vlucht voor de God, hoewel dat hij net beleden heeft dat hij almachtig is. En hij bevindt zich op een schip op de zee, waarvan hij net beleden heeft dat zijn God de God de schepper is. Ik weet niet, maar als je het mij vraagt, is er toch een hapende kloof tussen wat dat Jona eigenlijk beleidt en wat hij anders eens doet. Dat is een gigantisch contrast. En dan moet je naar die heidense mannen hier zien. Die heidense bemanning, die heeft uit die paar woorden van Jona veel meer begrepen van de God van Jona dan Jona zelf. En Jona die wordt hier tot zijn eigen schande ernstig op de vingers getikt door die heidense bemanning, die Jona zijn God voordien helemaal niet kenden. En er zijn hier drie dingen die opvallen, die ik toch wil onderstrepen vanmorgen. Allereerst, beseffen ze veel beter dan Jona dat het helemaal niet verstandig is om te vluchten van de God die de hemel en de aarde en de zee geschapen heeft. Kijk eens in vers 10. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? En dan wordt erbij gezegd, de mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van Yahweh, want hij had het hen vertaald. Zie je dat? Ze weten dat veel beter dan hem zelf dat het niet verstandig is om te vluchten van die God. Jona is dat blijkbaar vergeten. Maar dan had hij, ja, zo nobel als hij is, voorstellen om zichzelf te offeren en langs deze weg de bemanning te redden. Maar weet je, de heerse bemanning, die beseft opnieuw, heel goed, dat dat geen wijs plan is om een irritante profeet overboord te gooien, beter gezegd, in een storm. En ze proberen alsnog met een sloep aan land te raken, wellicht om Jona eraf te zetten, maar ze raken met die sloep niet aan land. Dat lukt gewoon niet. En je moet eens zien hoe dat deze bemanning Yahweh vreest. Vers 14, ik lees het hier voor. Toen riepen zij Yahweh aan en zeiden, och Yahweh, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Yahweh, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor Yahweh. Ze brachten Yahweh een slachtoffer en legden geloftes af. Daar is over nagedacht. Deze heidenen, die brengen prompt Yahweh een offer en ze leggen hem geloftes af. Deze mensen handelen eigenlijk zo godvruchtig mogelijk naar het weinige dat ze ontvangen en begrepen hebben. Dat is niet veel hier, maar prompt handelen ze daarna. En wat zien we in contrast met Jona, dat bij deze heidense mannen zo duidelijk dat beginsel gezien wordt, dat het begin van alle wijsheid is. De vrees is heel niet. Zie je dat bij die bemanning? Bij Jona is dat ver te zoeken, nee? Bij onze profeet. En ik heb zo'n beetje stil vermoeden dat Jona zijn nobele, onzelfzuchtige reddingspoging om die mensen nog te redden, dat dat eerder een volgende stap is om zich te onttrekken aan zijn profetische roeping. Maar Jona gaat nu opnieuw afdalen, nee? Ja, veel lager kan je niet meer gaan, nee? In de zee. Plons, blub, blub. En uiteindelijk in het dodenrijk. Hè? Zie je? Maar zelfs dat verlangen wordt Jona je niet gegund door de Heere God die hem geroepen heeft. Jona heeft amper het water geraakt, of Yahweh, de God van de hemel die de zee en de droge schapen heeft, die redt Jona door een grote vis te beschikken die Jona in ene hap naar binnen werkt. En die onaangename ervaring die leek Jona tot nadenken te stemmen. Als je hoofdstuk 2 begint te lezen, begint dan met een prachtig, vroom dankgebed. Hoofdstuk 2. Ja, Jona, die bleek trouwens dat, echt wel begenadigde en getalenteerde bidder te zijn. Jij er ook net? Hij kan zo prachtig verwoorden, hè? En zijn gebed eindigt met de ronkende uitspraak: het heil is van Yahweh, of anders gezegd, de behoudenis of de verlossing is van Yahweh. Zo eindigt zijn gebed. Ja, hij dankt de Heere God om hem te verlossen uit de zee en uit de diepte van het graf. En je zou denken, als je dat gebed leest, ja, Jona zit er op koers, hij zit er op het juiste spoor, en nu gaat hij uiteindelijk doen wat de Heere van hem gevraagd heeft. Maar dan is het belangrijk om je de vraag te stellen: wat heeft dit vrome gebed van Jona te betekenen in de context van zijn roeping om naar Nineveh te gaan? Wat gebeurt er? Wel ja, Nineveh die kost letterlijk Jona uit op het droge, op het woord van Yahweh. En de Heere die zendt Jona voor de tweede keer naar Nineveh. En deze maal gelukkig gehoorzaamt hij onmiddellijk en gaat Jona naar Nineveh. En tot hiertoe alles goed, zou je zeggen. Maar de vraag is, hoe authentiek is Jona zijn verandering? Gehoorzaamt Jona de Heere van harte? Nu, wanneer dat hij in Nineveh gekomen is, dan predikt Jona de kortste boodschap sinds mensengeheugen is ooit voorbereid. Een korte preek, he. Na 40 dagen en Nineveh wordt onder de boom gekeerd. En in 3 dagen heeft hij gedaan met heel die hoofdstad van Assyrië. In 3 dagen heeft hij het afgewerkt. Meer dan 100.000 mensen. Het minste dat je kan zeggen, lieve vrienden, is dat Jona niet zo erg enthousiast blijft over zijn job als prediker onder de Nineveh. En waaruit kan je dat afleiden? Wel, je biedt de Ninevieten helemaal geen uitkomst, hè? En daar is een oproep tot bekering gezien in zijn boodschap? Ik ken niet. Er zit niet alleen een reukje aan Jona na 3 dagen in de vis, maar ook zit er een reukje aan zijn boodschap. Binnen de 40 dagen is hier maar jullie afgelopen, zegt hij. En dat is het. Daarom is de koos af voor Jona. Ken je dat? Ik ken het ook al, sommige mensen hoort zijn. Ik heb ze toch verteld, hè? Het zou niet moeten zijn als het niet weet. Ze hebben het gehoord, hè? En Jona's stijl, hè? Ja, dat stemt je toch wel tot nadenken, geloof ik persoonlijk. Jona die was heel enthousiast over de behoudenis van Yahweh, toen hij zich in de buik van de vis bevond, wanneer dat hij zelf in de problemen zit. Maar zijn enthousiasme is blijkbaar niet van toepassing op de nood van de Nineviten. Het is een weinig flatterend portret hier van de profeet Jona, die trouwens nog veel duidelijker gaat worden in het laatste hoofdstuk. Daar is straks meer over. Maar, lieve mensen, in reactie op deze ongelooflijk korte prediking, komt er een ongeziene ijver tot bekering over het volk van Nineveh. De hele stad, alles en iedereen, van de koning tot zelfs de schaap en de koning toe, die worden in vasten, in zak en as aangetroffen en ze roepen tot God. Nou, de stadhouder die had namelijk in respons op Jona's een belachelijk korte boodschap een onmiddellijke oproep gedaan aan al wat dat leeft in zijn stad. Ik kan het lezen in vers 7. En in Nineveh werd op bevel van de koning omgeroepen: mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. En zie wat er in vers 8 zegt: mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ja? Ook de koeien, hè? En de schaap. Ja, maar zo moet je lezen. Niet, dat is de bedoeling. Dat je ziet welke impact dat die korte, belachelijke boodschap van Jona heeft onder die bevolking. Moet dat voorstellen, hè? Koning zegt, ze moeten zich bekeren. Ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. En let dan op zijn woorden. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat we niet omkomen. Wat we net dag geleerd, alles is niet van Jona, hè? Niet van Jona, die mensen. Jona is een povere preek. Die heeft echter een uitwerking, lieve mens, die de wildste droom van iedere prediker overstijgt, denk ik. In Nineveh komt er een massale opwekking. Alle schepselen van God, mens en dier, bekeren zich spontaan. En welke prediker zou er niet meer gelukkig zijn? Niet veel voorbereiding aan gehad in de preek. En toch resulteert dat in een totale opwekking hier. En denk als een gebed, he, al die tijd, dat hij gebeden had in de buik van de wind, dat de behoudenis van jou is. En zoals we de God van Israël ondertussen kennen, hoop ik toch dat je hem zo kent, maar die de mensen, en ook dieren hier, oprecht gehoor geven als in een oproep. Wat vinden we dan in vers 10? Toen zag God wat zij leren, dat ze zich bekeerden van een slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Ze kennen ons al toch. En zo zou Jona ook God moeten kennen. Nu, je zou denken, in overeenstemming met zijn dankgebed in die vis, de behoudenis is van jou in. Dat Jona gigantisch content zou moeten zijn met wat er gebeurt. Op grond van zijn miserabele preek. Maar niets is minder waar, mensen. Niets is minder waar. En waarom dat Jona zich van metafaan zo vreemd gedragen heeft, dan komt hij nu pijnlijk aan het licht. Jawel, die heeft zijn vreugde erin, barmhartigheid en genade te betonen, maar Jona helemaal niet. Integendeel. Jona is gewoon furieus, omdat God de Nineviten erbarming betoont, mensen. In zijn dankgebed gaat hij God verheerlijken om zijn verlossing, in theorie. Maar in de praktijk zien we dat Gods behoudenis van de Nineviten Jona gewoon furieus maakt. Hij is razend. Jona is gewoon een ongelooflijke hypocriet, hè? Gewoon een huichelaar. En ik vond dat zo chique, er was iemand die daarbij opmerkte. Heel wonder dat Jona, nadat hij dat gebed gebeden heeft en de Heer ze bejubelt omwille van zijn behoudenis, dat de vis ervan moet kotsen, zegt hij. En dat de vis Jona gewoon uitbraakt, omdat hij er misselijk van wordt. Ja, er schuilt heel wat donkere humor in dat boek, mensen. En dat is bewust zo gedaan. Om ons te laten zien dat profeten zich niet altijd gedragen naar wat ze zelf verkondigen. En dat boek houdt ons een spiegel voor, lieve mensen. Maar als je denkt dat het einde is, we zijn nog niet aan het einde. Belangen niet. Jona is niet alleen furieus omdat God zogenaamde vol is voor de Nineviten, maar hij verlaat ook prompt die stad, hè? En ergens, ten oosten van de stad, is toch altijd een veelzeggende windrichting in de Bijbel, ten oosten. Dan had hij een nachtdakje installeren om in de schaduw te kunnen zitten en dan wacht hij af dat er nu verder met de stad gaat gebeuren. Hoe verder met die stad gaat gebeuren? Dat is toch een vreemde wending als je het mij vraagt. Nineveh heeft zich toch bekeerd? Jonas had dan maar al te goed moeten weten dat er nu verder gaat gebeuren met die stad. Of niet soms? Je was toch juist te kwaad geworden om die reden? Wat bezielt die een kerel toch? En er is hier ook iets aan de hand. Ik weet niet of je het opgemerkt hebt al, als je dat gelezen hebt, maar je leest er zo snel over. Hè? Maar er is ook nog wat aan de hand met zijn platformje dat hij gemaakt heeft. Van in de schaduw te zijn. Moet ik lezen, 4 vers 5. Toen verliet Jona de stad, ging ergens ten oosten van de stad zitten, en hij maakte daar voor zichzelf een afdak, en hing daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Dus hij bouwde deze platformke. En wat is dan in vers 6? En Jahweh God beschikte een wonderboom, en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevreden van zijn kwelling. En Jona was erg blij met de wonderboom. Jona bouwt hier een afdak, vinden we in vers 5. Maar in vers 6 doet de Heer een wonderboom opschieten, zodat Jona in de schouder kan zitten, waar dat hij heel gelukkig mee is. Maar in het daaropvolgende vers doet de Heer de wonderboom verdorren. En weg is Jona zijn schaduw. Vind je dat geen vreemde ontwikkeling? Is dat vreemd? Hij dat zo leest. Jona had als dadelijk een afdakje gebouwd, waarom die een wonderboom nam. Maar het is hier eigenlijk aan de hand. Het is duidelijk, maar opletten die mensen. Je hersenen moet niet aan dingen gaan laten liggen, je moet dat meenemen als je dat leest. En wat is er aan de hand? Wel, allereerst het feit dat Jona hier buiten de stad gaat om te zien wat er nu met die stad gaat gebeuren. Dat geeft volgens mij heel duidelijk aan dat de jongen helemaal niet van plan is om zich bij de loop van de zand in neer te leggen. Hij accepteert Gods barmhartigheid over die Nineviten helemaal niet. Hij protesteert. Ja, dat is zitstaking. Hij staat eigenlijk de Heer voor een ultimatum. Ja, hij gaat nu afmaken wat God gaat doen na dat lastige gesprek dat hij met de Heer God heeft gehad over wat hij zijn noemt een hele grote fiasco is. Kijk maar eens mee, 4 vers 2 tot 5. En hij bad tot Yahweh en zei, och Yahweh, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor u voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenlijk, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan Yahweh, neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar Yahweh zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ernst in onstormende stad zitten. Jona, die had die laatste vraag van de Heere God helemaal niet beantwoord. He. En hij blaast stad, kwaad over Gods erbarming over de stad Nineve. Nu, Jona die kent zijn geschiedenis. He. En hij weet dat uit voorgaande situaties de Heere God, wanneer een mens met hem in dialoog en gesprek gaat, dat de Heere God soms terugkomt op zijn beslissing. Ja, denk bijvoorbeeld aan Mozes, bij de Sinaï. Maar de zonde met gouden stierkalf komt de Heer toch ook terug op zijn woorden. Denk aan Abraham en de Heer. Wanneer ze in gesprek gaan over het oordeel over Sodom en Gomorra, komt de Heer toch ook terug op zijn woorden, of niet soms? Dus, Jona, die weet dat God op zijn stappen kan terugkeren, hij weet dat die mogelijkheid bestond. En dat is wat hij jullie doet, hij stelt hier de Heer God voor een ultimatum. Eigenlijk zegt hij tegen de Heer God, Heer God, zijn jullie niet meer of te zeggen? En ik ben nu een profeet. En als je van plan bent om hiermee door te gaan, dan is het beter voor mij te sterven in dit geval. Dan moet je verder over nadenken. Hè? En wat als een eigenhandig gebouwde schuld wat hier betreft, ik vrees dat Jona niet alleen een mislukking is als profeet, maar dat hij evenzeer in de bouwsector geen grote ogen gaat gooien. De Heere God die biedt hem hier juist een wonderboom, omdat zijn knutselwerk hem helemaal geen schaduw biedt. Kijk maar in vers 6. En Yahweh God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Zie je dat? Nou, het hele verhaal laat duidelijk zien dat Jona niet zo goed is in het voor zichzelf zorgen, die mensen. Alles wat hij onderneemt, loopt verkeerd af. En is het niet wonderlijk, vind ik, dat ze een eigen knutsel afdak, dat het ook niet biedt wat hij ervan verwacht. Maar uit medelijden met Jona, voorziet de Heer hem in een wonderboom. Ik vind dat wel heel ontnuchterend. Ik denk dat duidelijk is dat in het boek Jona, de held van het boek, niet Jona is, die mensen. Maar wie is de held van het boek? Het klassieke zondagsschoolantwoord. De Heer God, inderdaad. Want de profeet Jona is in menig opzicht hier juist een verhindering van Gods plannen in mensen. Hoewel dat God hem gebruikt om zijn plannen te vervullen, is Jona, en dat vind ik het meest aangrijpend in dit boek, is Jona de minst sympathieke, het minst sympathieke personage in dit hele boek. En dan mag je de stadhouder van de Assyrische hoofdstad Nineve er gerust bij rekenen. Jona is gewoon een rare kwast. Met een aangename, irritante vent. Zou ik dat zo zeggen? Lieve mensen, wat is het beeld dat Jona hieruit draagt van zijn God? Denk dat ik het wist kon over na. Wat is het beeld van God die Jona beleidt? Hij beleidt wel dat hij God toebehoort, maar hoe zou hij overkomen bij de mensen die Jona horen, denk je? Hoe zou hij overkomen bij de mensen die Jona bezig horen en zien? Ik heb er dieper over nadenken. En hoe komen wij over bij de mensen? Is er ook bij ons soms een probleem tussen wat we beleiden en wat we in de praktijk laten zien? Want het is waar dat gaat, hè? Jona kan prachtig zijn, hè? De panboom van tak, wat hij bent. Maar de levenspraktijk, dat de hartstopping. En weet je wat ik hier nog testen ben aan heel dit verhaal? Kijk, als je aan het einde van het boek komt, dan zie je dat die heidense bemanning van het schip de Heere God gevonden heeft, hè, we hebben dat duidelijk gezien, dat de koning en de hele bevolking van Nineve de Heere God gevonden heeft, tot zelfs de schaap en de koeien toe. Maar Jona, dat is de enige in heel dit boek, die aan het eind van het verhaal niet tot inkeer gekomen is. In terugblik, als je gaat terugkijken naar zijn gebed, dan besef je pas voor jezelf dat het grote ontbrekende element in zijn gebed is bekering. Wat dat Jona nodig had in die situatie, was tot inkeer komen. Maar we vinden geen bekeringsgebed, hè? We vinden hier een dankgebed. En dat is niet helemaal hetzelfde, vriend. Een bekeringsgebed of een dankgebed? Wat we vinden bij Jona is weer een verontschuldiging zonder bekering. En dat is het grote probleem. Dat boekje, vrienden, dat is meer dan enkel het verhaal van Jona. Het toont ons hoe dat algemeen gesproken wat volk valt in de roeping om Gods koninkrijk uit te dragen. De naam Jona, wat betekent die? Weet iemand dat? Duif? Inderdaad. Nu, ik denk dat je weet uit het boek Hosea, uit het boek de Psalmen, dat de duif symbool staat voor wie? Israël. Ja. Dus, als Gods volk geroepen is om een licht voor de volken te zien, en Jona representatief is voor Israëls roeping, is er wel sprake van een grote mislukking, hè? Of niet soms? Dan komt het. Ja, het volk heeft een bekrompen visie, hè? Ze zijn veel minder barmhartig en genadig dan de God die zij vereren. Ze verkiezen namelijk oordeel boven behoudenis, terwijl Jahweh juist behoudenis boven oordeel verkiest. Jona zou toch veel liever in de wieken zien lijden, niet onder Gods oordeel, dan dat ze zich bekeren, heeft een afkeer van Gods langmoedigheid voor hen. Dat hele portret hier van Gods volk, als Jona inderdaad als representatief mag beschouwd worden, is dat het volk, in tegenstelling tot de God die ze vereren, geen blijdschap, geen vreugde vinden in Gods barmhartigheid en genade. Ze beschouwen de aankondiging van Gods komende oordeel niet als een gelegenheid tot bekering. Dat is heel duidelijk te zien, hè? God is de held van het boek Jona. En we leren, Jahweh de God van Israël, in dit boekje kennen als een God die het verlorene zoekt. In Nineve, of waar dan ook, over heel de wereld. Een God die verlossing verkiest boven oordeel. Zelfs al verkiest zijn eigen volk tegenoverstaande. En dat zijn thema's, denk ik, als ik dat zo uit dit boekje licht, voor mensen die wij veel eerder gaan associëren met het Nieuwe Testament en de Heer Jezus, als er niet God van de wereld, je kent het verhaal wel, maar we associëren dat niet zo sterk met Israëlse schrift, met het Oude Testament. Nu, in het Nieuwe Testament wordt er niet zo heel veel over Jona gesproken. En toch, lieve mensen, toch verdwijnt de hele vreemde geschiedenis helemaal niet uit het zicht, als je er even dieper over gaat nadenken. Tijd terug, ondertussen hebben we het boek De Handelingen overdacht in de Bijbelstudies. Nu, in Handelingen hoofdstuk 10, dan vind je een bekeringsverhaal van een Romeinse hoofdman, Cornelius. Dat is de eerste heiden die door het evangelie tot inkeer wordt gebracht in het boek De Handelingen. Dat herinneren jullie zich wel. En Cornelius, die leeft in Caesarea. En hij is daar een toegewijd en godsvrezend man, die regelmatig naar de synagoge gaat. En plotseling krijgt hij op een bepaalde dag een visioen. En dan wordt hij opgeroepen door de Heere God om op zoek te gaan naar de apostel Petrus. Nou, in slaap nog niet. Goed, iedereen is al wakker. Nu, op hetzelfde moment, heeft ook de apostel Petrus een visioen. Hè? Bijna tegelijkertijd. Weet je wel, met dat laken dan neerdaalt uit de hemel, met die vele reine en onreine dieren. Nu, heel dat verhaal leidt uiteindelijk tot een ontmoeting tussen Petrus en Cornelius. En wat vinden we dan? Petrus verkondigt het evangelie en de Heilige Geest valt op alle aanwezige heidenen en aan het eind van het verhaal wordt iedereen uiteindelijk gedoopt. Maar wat is de reden daarvan? De reden is dat Petrus begrepen heeft dat Gods hart veel ruimer is dan dat hij voorheen besefte. Ja, hij verandert van mening op heel belangrijke punten door dat visioen dat hij krijgt. En het is doordat hij anders gaat denken over wie dat God is, dat die ruimte er komt dat uiteindelijk deze bekering van deze heil mogelijk is. Tot zover het dan van Petrus af, en ik begrijp wat ik bedoel, dat hij bereid is om te gaan. Nu, Petrus' reactie is helemaal anders dan die van de profeet Jona. Al heeft het God toch wel enige moeite gekost om ook Petrus zover te krijgen. Cornelius kan veel gemakkelijker op het evangelie dan dat Petrus bereid is om te gaan naar Cornelius. Nu, weet je wat Petrus zijn eerste woorden zijn tot Cornelius? Handeling 10, vers 28. Let op zijn woorden, hè. Hij moet het verhaal van Jona in je achterhoofd houden. En hij zegt tot hen: u weet hoe het een Jood ongeoorloofd is zich bij een vreemdeling te voegen of naar hem toe te gaan. Maar mij heeft God getoond geen enkel mens onheilig of onrein te noemen. Maar het dag gelezen in de Bijbel. Zie wat er gebeurt? Ongeoorloofd om naar vreemdelingen toe te gaan. Maar mij heeft God getoond, zegt Petrus nu, dat geen enkel mens onheilig of onrein is. En zie wat hij dan zegt. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen. Maar dat is anders, hè, niet? Zie het contrast? En misschien ga je zeggen, maar ik heb dat een mama, Jona. Er zitten toch wel twee kleine details, zodat je zo snel aan voorbij gaat, die de twee verhalen aan elkaar verbinden, lieve mensen. Mag ik u vragen, waar is Petrus wanneer dat God hem roept om naar Caesarea te gaan? Handeling 10 vers 5, waar is die? Joppe, ja, als dat geen toeval is. 10 vers 5. En nu zendt mannen naar Joppe, zegt de Heere tegen Cornelius, en nodigen zeker Simon uit, die bijgenaamd is Petrus. Deze is gehuisvest bij een zekere Simon, een leerlooier die een huis heeft aan de zee. Hier, en Joppe. Joppe is het vertrekpunt in beide verhalen, lieve mensen. Het is het vertrekpunt van Jona, die wegvlucht van de heidenen, en het is het vertrekpunt van Petrus, die juist reist naar de heidenen. Toeval? Denk dat niet. Ik geloof dat schrijvers in het Nieuwe Testament altijd op zoek zijn om de aandacht te vestigen op connecties tussen die verhalen. En er is een tweede aanknopingspunt. Namelijk, hoe wordt hier de apostel, die voor het eerst het evangelie tot de heidenen bracht na de Pinksterdag, hoe wordt die genoemd met zijn volledige naam in de evangelie? En je weet, het is geen quiz, Matthäus 16, vers 17. Dan vind je hoe dat Petrus Jezus beleidt als de Messias. En je bent de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Gelukkig ben jij Simon bar Jona. Simon, zoon van Jona. Petrus, de zoon van Jona, die bij jou komt om het evangelie te prediken aan de heidenen. Hij doet in tegenstelling tot zomaar wat een profeet hoort te doen. Zie je? Ik wil de dingen van morgen laten horen, lieve vrienden. Maar ik denk dat je ook wel zelf bij je ellebogen aanvoelt dat wel wat dichter komt dan je op het eerste zicht denkt. Omdat we zelf eens zouden onderzoeken. Dat boekje staat niets voor niets in de schrift. He? Het spreekt wel heel krachtig. Zijn wij mensen die uiteindelijk leven naar onze roeping? Zijn wij mensen die inderdaad hier met elkaar prachtig zingen, omdat God de volkeren lief heeft, en dat zijn plan is om alle volkeren te bereiken, maar is dat ook onze levenshouding en levenspraktijk? Of zijn we ook zulke irritante, ambetante mensen als Jona? Ja, sorry dat ik dat zo zeg. Maar ik ken veel christenen, en ik zie dat ook aan de mensen rondom mij die geen christenen zijn, dat ze vinden dat de christenen rare kwasten zijn. Raar. En die net zo vroom zijn. Maar die in de praktijk niet laten zien. Die God dat we hier leren kennen. onze God die zeer langmoedig is, barmhartig is en zich naar iedereen uitstrekt om hem uit te redden. En ik hoop dat we mensen zijn die loskomen van die houding van, met gezegd, met vertaald, zweet. Zijn die evangelie hoort, zou niet meer moeten zijn dat ik hoor dat niet. Maar ik denk dat dat de houding van Jona is, of die soms. Maar met een God die enorm barmhartig is. Die enorm veel geduld heeft met mensen. En ik denk dat we er goed aan doen om het ook een beetje te doen en te leren. Denk je niet?